Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Ja, welkom bij de FC Afkikken Daily van donderdag 12 november. En jullie weten het. Als ik de intro doe, dan is Neil er niet. Tegenover mij zit Jaron Blonk.
Yes.
Jaron, welkom.
Dankjewel.
Waar gaan we het allemaal over hebben vandaag?
Ik denk het Nederlands elftal.
Nederlands elftal gaan we even doen.
Fortuna?
Fortuna moeten we het wel even over hebben, denk ik. Nog geen nieuwe trainer gepresenteerd, maar wel genoeg weer gebeurd. Er wordt gewerkt aan publiek in stadions.
Kijk.
Heb ik begrepen. En ja, de KNVB heeft dit keer wel een wedstrijd verplaatst in de Eredivisie. Dus daar zal wel weer veel om te doen zijn, denk ik. Maar laten we beginnen met het ding waar we gisteravond naar gekeken hebben. Nederland-Spanje. En er zat een groot verschil tussen de eerste en de tweede helft.
Het was, je zou zelfs kunnen zeggen, een wereld van verschil.
Best gek, toch? Want eigenlijk in de eerste helft speelden ook de spelers die waarschijnlijk zondag gaan spelen tegen Bosnië.
Ja.
Frank de Boer had van tevoren volgens mij gezegd, er spelen sowieso zes spelers die niet in de basis gaan spelen tegen Bosnië. Als we naar de achterhoede keken. Bizot, Hateboer, Veldman, AK en Wijndal.
Ja.
Daarvan overtuigde Wijndal, maar daar kunnen we het zo nog wel even over hebben.
Zeker.
AK viel snel uit.
Ja, dat geeft maar weer aan hoe belachelijk deze oefenwedstrijd überhaupt is.
Ja, nou ja, Veldman gaan we het bij de eerste goal over hebben. En Hateboer speelde ook weer niet een hele fijne wedstrijd. Ja, hoe begon de wedstrijd eigenlijk? Ik vond de eerste helft best wel matig eigenlijk.
Dat eigenlijk vooral.
Gezapig.
Ik denk dat het perfecte woord is. Gezapig. Het voelde een beetje als een moedje.
Ja.
En het stond niet heel goed. Een aantal spelers haalden hun niveau niet. Dat benoemden we net al. Nu heeft Hateboer nog nooit zijn niveau gehaald bij het Nederlands elftal. Veldman. Ik denk dat
Veldman bij de goal moeten we het dan maar even over hebben, toch?
Ja, misschien heel even kort, maar over AK, dat hij überhaupt
zes minuten?
Ja, dat hij dan er wordt natuurlijk heel veel over gezegd, hè, dat waarom nu oefenwedstrijden en het is zo'n drukschema en de Premier League is helemaal knettergek.
Ja.
Ja, die gaat er vanaf met een hamstringblessure. Nou ja, iedereen die een beetje kennis heeft van voetbal, die weet dat hamstringblessures.
Het was ook een rare situatie, want het volgens mij leek het niet in een sprint te gebeuren. Meestal een hamstring. Nou ja, we kennen denk het beeld wat iedereen voor zich kan halen is Arjen Robben, denk ik, die naar zijn hamstring grijpt.
Ja.
Die heeft dat heel vaak gehad met zijn snelheid, zo'n korte explosieve sprint. Het leek alsof dit helemaal niet in een sprint gebeurde of zo.
Dan moet het bijna wel dat het ding zo strak heeft gestaan. Ja. Zeg maar voor de wedstrijd al. En dat in principe in al het Premier League geweld is dat niet zo heel gek.
Nee, dat is waar.
Maar dat geeft denk ik nogmaals aan dat deze oefenwedstrijd knettergek was. Dat die überhaupt gespeeld werd.
Ja.
En Joe Veldman, ja.
Ja, die bij de goal, dat was niet heel best. Ik moet wel zeggen, ik vond de ruimte die daarvoor, hoe makkelijk Morata weg kan draaien en vervolgens een cirkel van 5 meter om hem heen heeft. Terwijl er van vrije ruimte, terwijl er genoeg Nederlandse verdedigers staan. Maar Veldman doet echt helemaal niks bij Canales.
Hij geeft hem de ruimte. Hij zegt, als je zo loopt, dan heb je in principe een prima schotkans. Dus ik zou dat doen.
En in de rust, ik zat de NOS te kijken en Pierre van Hooijdonk die zei, Bizot ziet er hier ook niet helemaal goed uit. Wat vond jij daarvan?
Ja, helemaal eens. Ik vind Bizot gewoon geen goede keeper. Het is gewoon echt geen goede keeper die vorig jaar een fantastisch seizoen heeft gehad.
Vorig jaar was hij wel natuurlijk echt heel goed. Ja. Ik bedoel, je houdt niet van hoeveel clean sheets had hij, 18 of zo.
Nee, echt geen goede keeper is dan weer te overdreven, maar
niet Nederlands elftal niveau bedoel.
Ja, precies. Bizot is echt een keeper die vorig jaar 100% boven zichzelf uitsteeg.
Ja.
En dit seizoen weer op zijn eigen niveau zit. En hij is gewoon niet klemvast. Hij heeft een vrij rare keeperstechniek, als ik keeperspecialisten mag geloven. Dat zag je ook gedurende deze hele wedstrijd. Hij heeft volgens mij geen bal klem gehad. En dat lijkt me niet heel erg fijn keeper. Of fijn verdedigen met zo'n keeper achter.
Nee, een beetje onrustig inderdaad. Wijnaldum natuurlijk een aanvoerder. Werd er in de rust afgehaald met nog wat andere namen. Steven Berghuis speelde.
Vond je ervan?
Ja, hij was zoekende. Hè? Ik luisterde vanochtend de NOS voetbalpodcast. En daarin werd ook gezegd, volgens mij was het Jeroen Elsof, die zei van... het was Arno Vermeulen, denk ik. En die had wel een raak iets. Het lijkt wel of hij zich vrij ondergeschikt maakt bij Oranje. Waarbij Feyenoord, als hij de bal krijgt... dan gaat hij eigenlijk net zo lang zoeken totdat hij een geniale paas... en die geeft hij ook vaak, kan geven. Of uiteindelijk kan uitkomen dat hij een schot op doel kan spelen. En hierbij lijkt hij heel erg te bewust te zijn van... Oké, laat ik geen balverlies leiden. Hij heeft wel een paar openingen gedaan op Wijndal. Sommige goed, sommige minder. Maar niet die concrete dreiging naar de goal. En dat viel me inderdaad wel op. Anderzijds denk ik wel... Frank de Boer lijkt volgens mij nu wel duidelijk te kiezen voor Luc de Jong in de spits... En Memphis, ja, vanaf links. Maar in principe met een wat vrijere rol vanaf links. Waarbij die ook in het centrum mag uitkomen. Ja, dan is het op rechts is het een keuze maken tussen Berghuis en Stenks. Ik denk wel dat hij zondag tegen Bosnië voor Berghuis gaat kiezen eigenlijk.
Prima, toch?
Ja, Berghuis, Stenks, wat mij betreft.
Berghuis nu in betere vorm. Al wel de laatste week niet heel gelukkig bij Feyenoord.
Berghuis niet echt in vorm, nog wel beslissend met goals. Maar...
Dat.
En Stenks is natuurlijk wat meer toekomstgericht. Berghuis misschien wat meer... Wat dringender richting de goal.
Eens.
En Stenks wat meer een vormgever, wat meer een spelmaker. Dus ja, daarin is sowieso een keuze maken. Maar ja, de voorhoede werd naar rust, werd die weer wat anders. Sowieso heel veel wisselingen. Waarvan er een paar heel goed uitpakten. Met name vond ik Denzel Dumfries.
Ja, viel heel erg sterk in. Die heeft natuurlijk zijn plek een beetje verloren aan Hatenboer in de afgelopen interlands. En hij liet met zijn power en zijn diepgang liet hij zien dat hij echt wel wat kan toevoegen aan het Nederlands elftal. En zeker als je dan een buitenspeler voor je hebt die je graag naar binnen komt, wat Stenks doet. En hij kan er dan de hele tijd overheen trekken. Ja, dan heb je echt wel een gevaarlijk duo daar aan de rechterzijde.
Ja, ik vind wel knap van Dumfries hoor. Want die is er eigenlijk ook best 2 weken uit geweest. Zeker 10 dagen volgens mij. Met natuurlijk een coronabesmetting. Waarbij hij in het begin ook best wel veel last had van zijn ademhaling. Nou ja, we weten wat het bij spelers kan doen qua fitheid.
Ja.
Nou, ik las een interview al van Rick Elfrink volgens mij. Dat hij echt zoveel had gefietst en op de looptrainer had gestaan. Zoveel gedaan. Ja, dat moet ook haast wel. Als je ziet hoe hij nu weer over die rechterflank bulderde gewoon. En hij had gewoon 2 assists kunnen hebben. Als hij... Ja,
deze is dubbel, hè?
Als hij zelf een goede paas geeft. Anderzijds hadden ze er ook allebei ingekund.
Ja, precies wat je zegt.
Welke vond jij bizarder dat gemist werd eigenlijk? Memphis of Luc de Jong?
Uiteindelijk Memphis dan, denk ik, toch?
Ja.
Kijk, die bal was kutter, maar die neemt hij daarna perfect aan. En dan, hij had hem 2 keer onder zijn voet
door. Hij haalde hem iets te veel naar binnen toe, waardoor hij zijn voet niet goed genoeg naar de buitenkant... Waardoor hij die bal uiteindelijk niet genoeg naar de buitenkant kon sturen.
De bal lag te veel onder hem kracht te kunnen zetten hoe hij hem wilde plaatsen, zeg maar.
Ja.
En dat kwam omdat die initiële bal best wel kut was.
Ja, want
was afschuwelijk. Er zat een raar stuitertje in en iets achter hem. Dus Memphis moest inhouden. Toen herstelde hij het eigenlijk, leek hij het goed te herstellen. Ja. Met de eerste keer zijn bal over de voet heen halen. En de tweede keer bleef hij dus net een beetje liggen. En toen schoot hij nog wel redelijk, alleen net te zacht. Ja, goede redding van Simon. Simon. En die tweede van Luc de Jong, goed uitverdedigd.
Je gaat de verkeerde kant op, Luc.
Ja.
Nee, ja. Maar ik had wel vraagtekens ook bij die bal van Dumfries.
Hij was te dicht op hem.
Viel stil.
Ja.
Eerst dacht ik van, oh lekker, hij geeft hem goed strak voor. Want er was echt een zee vanuit. Het was net nadat Sergio Ramos erin was gekomen.
Ja.
Die eist altijd ook van zijn hele verdedigingslijn dat ze echt heel erg opschuiven. Dat zie je hem ook heel vaak zo met zijn armen breed staan. Kom, opschuiven. Maar daardoor kwam er zo in een gat. Luc de Jong stond helemaal vrij daarachter. Wie stond er toen?
Babel.
Babel? Ja. Die stond ook eigenlijk nog helemaal vrij.
Ja, ik snap wel dat hij hem niet naar hem paaste, maar...
Nee, maar ja. Nee, ik dacht... Ja. Ik vond het ook geen goede bal. En Luc de Jong had hem denk ik gewoon... Ja, wat blinder moeten... Ja, chippen had gekund. Of blinder schieten. Ja. En nu wilde hij het heel bewust van de situatie oplossen. Ja, dat pakte gewoon niet goed uit. Het was wel zonde, want anders win je het toch nog. En... je weet het, we moeten bij de beste 10 landen eindigen om straks groepshoofd te worden in de WK-kwalificatie.
Ja. Ja,
ik weet de puntentelling nu.
Ja?
Ja, Jeroen Stekelenburg, die NOS voetbalpodcast is echt nog ergens goed voor. Ik maak gewoon reclame. Het is echt stiekem een van mijn favoriete voetbalpodcasts. Nederland heeft door dit gelijke spel 0,4 punten erbij gekregen. En Zwitserland, die verloren van...
België.
En die hebben 3,3 punt zijn die naar beneden gegaan.
Zo.
Dus dat is een goede zaak.
Ja.
Nee, maar...
Bosnië, here we come.
Nou, als we van Bosnië winnen, dan lijkt het sowieso wel redelijk zeker dat je op 10 gaat komen. Op de 10e plek. En dus ik denk... Ja, ik maak me eerlijk gezegd niet zo heel veel zorgen ook tegen Bosnië. Of jij wel?
Frank heeft nog niet gewonnen.
Nee, dat is waar. Maar eens moet de eerste keer zijn, zeg ik dan.
Kijk, lekker cliché'tje na cliché'tje. Lekker hoor. Nee, je zou dit altijd moeten winnen. Ik denk dat je uit had je ook gewoon moeten winnen. Het was wel echt een kutpot toen.
Ja. Toen ging het pas echt... kwam er pas echt doorrepen kans toen Berghuis er natuurlijk in kwam. Dus ook mede daardoor denk ik dat Berghuis wel gaat spelen.
Ik hoop dat Wijndal weer start.
Ja, want daar hebben we het nog niet echt over gehad. We hebben het over Dumfries gehad, die echt fucking goed inviel. Op de linkerflank speelde iemand waarbij het volgens mij niet de bedoeling was dat hij per se tegen Bosnië zou spelen. Volgens mij zou dat Van Aanholt worden. Alleen ja, als je zoals Wijndal speelde gisteren tegen Spanje, waarbij die verdedigend redelijk de baas was, wel nog af en toe enthousiast met instappen, waardoor er hele grote ruimtes kwamen.
Ja.
Maar hij leverde natuurlijk de assist. Weliswaar enigszins gelukkig. Het was geen bewuste bal op Donny van der Beek, maar eerder op Stengs dan wel Luc de Jong. Maar ook wel met bluff naar voren. En dan, nou, eigenlijk zoals we hem kennen in topvorm bij AZ. Ik vind wel knap.
Ja, ik vind hem denk een van de grootste talenten van Nederland zelf al nu.
Ja, stiekem.
Ja, want het wordt natuurlijk een beetje ondergesneeuwd. Omdat je hebt Stengs, je hebt Boadu, je hebt Iataren. Die krijgen natuurlijk veel meer shine, omdat die wat hoger op het veld spelen.
Ja.
Maar Wijndal is zich al 2 jaar geweldig aan het ontwikkelen op die linkervlak.
Hele moderne back natuurlijk. Zou ook als wingback nog kunnen.
100%.
In het moderne topvoetbal.
Die veelzijdigheid, denk dat het echt heel interessant is. Als wat Frank de Boer... Nou, hij heeft laten zien dat hij wel prima kan terugschakelen na een 3-mansverdediging met wingbacks. Ja, dan is Wijndal wel een ideale back om erbij te hebben.
Ja.
En ik zou er niet heel gek van opkijken als we het op het komende EK met Wijndal op linksback spelen.
Ja, toch wel interessant, hè? Want dan is het ook wel benieuwd wie er weer... Tenminste, dan is het ook de vraag met wie spelen we centraal achterin? Nou ja, idealiter is dat Virgil van Dijk, Matthijs de Ligt. Ja, we moeten maar zien hoe snel het herstel van Virgil gaat. Matthijs de Ligt, denk ik na de schouderblessure, waar die volgens mij wel ruim uitgebreid de tijd voor heeft genomen om te herstellen, dat die er sowieso wel is. Dan is de vraag, wil Frank de Boer per se met een linksbenige centrale verdediger spelen? Dan wordt het toch Daley Blind, denk ik, vrij snel. Boven Nathan Aké nog, denk ik. Maar stel dat Virgil bijvoorbeeld wel fit is, dan zou je ook nog voor Blind op linksback kunnen kiezen. Een wat verdedigendere optie.
Aké op linksback.
Ja, dus er zijn genoeg opties. Maar ja, ik vind Wijndal heeft zich echt heel goed hersteld van een redelijk matige wedstrijd tegen Mexico, zijn eerste interland. Maar was goed om te zien. En wat we ook nog wel even moeten benoemen, denk ik, Sergio Ramos viel in. Daar was echt maar één reden voor, zet er weer een interland bij. Hij speelde zijn 176ste interland voor Spanje. Samen met Buffon nu record international van Europa.
Gruwelijk, hè?
Wel een beetje een gekke wedstrijd, vind ik dan, dat je om dat record te vestigen. Maar de volgende wedstrijd is natuurlijk echt dat hij in zijn eentje dat is. Ja, bizar, toch?
Ik vind het geweldig. Ik vind... Sergio Ramos is een van mijn favoriete voetballers.
Ja.
Het is niet per se een voetballer waar ik normaal gesproken heel erg van hou, maar...
Wij hebben die discussie, het is 2 weken geleden volgens mij in de podcast gehad.
Ja.
Het is toch een fenomeen.
Dat, letterlijk, retweet.
Maar van welke orde? Want Messi en Ronaldo staat gewoon voor de afgelopen 10 jaar, dat staat gewoon vast. Maar eigenlijk zou toch vrij kort daaronder, zou toch als bijvoorbeeld een Sergio Ramos moeten volgen? Iemand die al zo lang zo constant presteert.
Ik ken weinig spelers die, letterlijk dat, ik ken weinig spelers die 12 tot 14 jaar lang de absolute top halen.
Ja.
En
teams op sleeptouw nemen.
Hij wordt ieder jaar beter.
Ja.
En hij is nu 34 en hij is al 6 jaar lang ieder jaar beter aan het worden.
Ja.
dat hoort niet, zeg maar.
Stop de count. Ja. Ja, ja. Nee, ja, ik vond het mooi om te zien dat je gewoon, en dat je dan dus ook het respect hebt, of in ieder geval de status hebt, dat een coach dan niet, ja, er zal vast nog wel een debutant potentieel bij hebben gezeten, of niet? Want Marcos Llorente maakte zijn debuut volgens mij voor de Spaanse ploeg.
Oeh, even kijken. Ja, verdedigend niet.
Er had vast nog wel iemand ingekund.
Volgens mij, ja, hij of heeft...
Een beetje people management.
Ja, dat. Hij heeft heel veel laten debuteren in de afgelopen weken. Want Reguilón heeft al een keer gedebuteerd. Ja. Ferran Torres, Dani Olmo, Marcos Llorente dus wel. Pau Torres speelde niet. Daarvoor vormt hij normaal gesproken duo mee.
Ja.
Dus ik denk dat Iker Casillas speelde samen met Inigo Martinez. Normaal gesproken is het duo Pau Torres en Sergio Ramos.
Ja, maar nee, ik dacht misschien kan je nog een beetje people management wat spelers laten spelen die wat langer. Maar nee, Sergio Ramos gaat gewoon voor een dik record neerzetten. Want die voetbalt nog wel 2 jaar in het eerste van Spanje.
Is toch
hopelijk.
Is toch gruwelijk.
We gaan elke wedstrijd meepakken. Vind ik mooi. Vond ik mooi om te zien. Dit was dan een oefenwedstrijd. Vanavond staat verdomme wel wat op het programma hoor, voor deze landen. De finale van de EK-kwalificatie. Ik bedoel, wij zijn al een tijdje zeker dat we bij Oekraïne en Oostenrijk zitten. Er zijn gewoon landen die nog helemaal niet weten of ze meedoen. En ook het derde land bij ons in de pool moet nog bepaald worden. Of het vierde land, moet ik zeggen. Vanavond is Servië-Schotland.
Ja.
Krakertje. Schotland zou zich voor het eerst in 22 jaar kunnen kwalificeren voor een eindtoernooi. Servië is er natuurlijk regelmatig bij.
Zijn alle drie de linksbacks erbij?
In Schotland heeft... ik zag trouwens wel, want jij doet Andy Robertson.
Tierney. En Hickey, het grote talent van Bologna.
Ik zag van de week wel een geniaal film. Die zou jij ongetwijfeld ook hebben gezien. Dat was een filmpje dat Tierney die struikelt over...
Ja.
Eerst over zijn rechterbeen, daarna over zijn link. En tenslotte nog over zijn rechterbeen weer. Dat iemand zei... Tierney gaat hier gewoon... Die krijgt gewoon een full error. Gewoon full FIFA-modus. Dit kan eigenlijk niet echt. Maar ja, Schotland is natuurlijk het land van de linksbacks. Dat is ongeveer de enige positie waar ze... Ja, een paar... Ja, nou, wereldsterren is misschien wat overdreven. Maar de Europese top hebben voetballen. En de rest van de posities valt relatief tegen, toch?
Ja, ja, qua team zou je zeggen... Servië gaat dit redden.
Ja, dat en als ik een voorkeur heb, is dat voor mij ook Servië.
Ja, qua voetballers, qua... ja, eens.
Dan een kraakje. En ja, ik denk niet dat iemand van onze luisteraars... iemand van ons twee deze wedstrijd live gaat kijken... Maar toch is die wel van belang, want ja, dit is een van de twee ploegen die bij ons in de pool komt op het EK. Nederland, Oekraïne, Oostenrijk en de vierde ploeg wordt of Georgië of Macedonië.
Zullen ze inmiddels al klaar zijn met de stemmen tellen?
Nee, dat is Georgia.
Oh, oké. Okay.
Ja, 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 dat is dus een ander...
Ja, er is wel eens verwarring over.
Ja, 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 ja. Nee, Georgië is het land van onder andere Gurum Kasia.
Die
zouden we dus zomaar eens kunnen gaan treffen.
Ja.
Heb jij een voorkeur? Bij Macedonië denk ik trouwens... hoe heet die oude speler nou die nu bij Genoa
Pandev.
Was? Pandev. Koran Pandev.
Ja, nee. Macedonië heeft nog wel een soort van talenten. Er loopt er eentje bij Levante. Barca of zo. En er loopt er nog één bij Napoli. Ja, nu gaan we Macedoniërs gooien. Maar bij Georgië kom ik echt niet verder dan de Kasia en Kiasvili.
Ja, er zal er vast ook al eentje Atse of zo van zijn achternaam weten.
Als ik een gok zou moeten maken? Nee, dus een hele, hele, hele lichte voorkeur voor Georgië. Maar je zou als groot voetballand zijn als Nederland...
Hoef ons niet druk te maken om dit team, nee. Toch? Noord-Ierland tegen Slowakije?
Ja, ik denk toch Slowakije.
Zou ik ook wel leuker vinden.
Ja, gewoon net wat meer grote voetbalnamen.
Ja. Geen Will Grigg, zijn we van dat gezeik ook al.
Fuck.
Ik weet niet eens of die erbij zit nog.
Nee.
En Hongarije-IJsland.
Szoboszlai.
Ja, jij bent sowieso natuurlijk team Szoboszlai. Alleen daarvoor alleen wil jij daarvoor Hongarije.
Ja.
Maar als we kijken naar de spelers die niet bij echt de Europese topspelen of niet in de vijf grote competities, is hij volgens mij wel jouw favoriet speler.
Oeh, misschien net niet. Maar wel eentje waarvan ik denk, ja, maar deze gast die gaat kapot maken straks in de grote Europese competities.
Ook op een EK? Kan hij als, nee. Kan nee, hij als...
Omdat, dat komt ook gewoon omdat Hongarije gewoon kut is. Zeg maar, ze hebben verder niet heel... Ze hebben Salai, hebben ze nog. En ze hebben van Freiburg, zeg ik uit mijn hoofd, dat is nog wel een redelijke speler. Maar verder niet heel veel bijzonders. Ja, en wat je wil gewoon... Dat geklap wil je niet op het EK hebben.
Die zeg kutgeizers. Maar,
die kutgeizers.
En zo naar neutrale kijkers.
Sowieso altijd.
Nee, ja, nee mijn voorkeur zou dan ook uitgaan naar Hongarije. Dus wij, als wij... Volgens mij zijn we het eens... Hongarije, Slowakije, Georgië, Servië.
Ik merk dat wij een grote voorkeur hebben voor de Oostblok.
Ja, nou vind ik ook vaak mooie spelers.
Ja, eens.
Ja, ik wilde een bruggetje maken. Jammer dat Sittard niet in het oosten van het land ligt. Dan kon ik van de Oostblok naar het oosten van Nederland.
Je verstaat ze ook niet.
Nee, en het is wel... is het in het oosten van Limburg? Ik ga me hier niet aan wagen. Gisteren heb ik met Nieuw over gehad, want... Ja, gisteren werd bekend dat Kevin Hofland ontslagen werd. Niet eens zelf opgestapt. Normaal gaat de technisch directeur natuurlijk over het functioneren van een trainer. Dat is in deze situatie niet het geval. George Ulte, vorig jaar een hoofdtrainer van Fortuna Sittard met Hofland als assistent. Die rollen zijn nu omgedraaid. Plus Ulte is ook technisch manager. Maar wilde van tevoren al niet gaan oordelen over de job van zijn hoofdtrainer. Lijkt me een vrij gezonde situatie. Ik had gisteren met Nieuw over van... er moet een soort onwerkbare situatie zijn geweest... tussen Hofland en de spelersgroep. Omdat Fortuna zo vaak het vertrouwen in Hofland heeft uitgesproken... op de lange termijn. Hij is onze man. Hij moet het de komende jaren gaan dragen. Alleen nu zag ik Ulte zeggen... ik weet even niet meer waar het was. Misschien wel op de site van Fortuna. Die zei... het ontslag van Kevin is een hele harde klap om te verwerken... voor iedereen binnen de club. Als ik zie hoe ongelooflijk aangeslagen spelers en stafleden zijn... dan zegt dat genoeg over het draagvlak van Kevin. Dan heb ik maar... dan doen bij mij één vraag op. Waarom moest hij er dan uitvliegen?
Ja, retweet. Ik kan niet heel veel meer dan dezelfde vraag stellen. Het lijkt niet heel erg logisch. Of, en dat is natuurlijk wel typisch voetbal... Sjors moet dit ook ergens zeggen... Zeg maar, van ja...
Ja, je bedoelt dat hij niet kan zeggen van... Nou, iedereen heeft vandaag een topdag.
Precies. Hij is langs assistent geweest of ze hebben het lang samen gedaan. En dat als hij dan nu als technisch manager gaat zeggen van... Nou, daar zijn we vanaf. Dat zou ook enigszins de wenkbrauw fronsen. Maar ik...
Nee, is ook zo. Maar nu ik ben het met je eens. Alleen, nu heb je toch eigenlijk nog meer vragen.
Ja, eens. Ja, nogmaals, ik... ben het meer eens met jou dan met mijn eigen mogelijke...
Advocaat van de duivel speel je
ja, eigenlijk. Precies.
Ik ben wel benieuwd hoe groot de rol is van Istvan Gün. Tenminste, dat vraag ik me niet af. Dat is een heel grote rol, denk ik. Maar we hebben hem wel juist leren kennen als een clubeigenaar... die het eigenlijk net wel op een andere manier doet dan andere clubeigenaren. Namelijk niet miljoenen erin pompen. Hij heeft volgens mij geld ook in het stadion gestoken... en in bijvoorbeeld het verbeteren van het scoutingsnetwerk.
Ja.
Maar niet... een miljoen uitgegeven voor deze speler... 1,5 miljoen voor die, een paar ton voor die. Dat valt volgens mij al relatief mee. Daarom, het is niet zo'n impulsieve clubeigenaar... dat die daar even geen zin meer in had met Hofland... en dat hij zei, kap er maar mee. Dus ja, voor mij zijn daar nog wel veel vraagtekens. Ondertussen wordt George Ulte natuurlijk genoemd... als mogelijke optie om het over te nemen... Het zou op zich vrij logisch zijn. Hij is in die staf. Hij is niet zoals Christophe Aalbrecht, de andere assistent. Is die ook niet per se gestopt. Want zoals hij zei, met loyaliteit kan ik mijn hypotheek niet betalen. Feitelijk juist.
Luister de hypotheekpodcast maar.
Ja, nee, maar dat is helemaal waar. Zou op zich een logische optie zijn. Waren niet dat FC Dordrecht ook in de race is. FC Dordrecht en Fortuna Sittard hebben een samenwerksverband. Op die manier zal er ook heel veel interactie, denk ik, zijn geweest tussen Dordrecht en George Ulte als technisch manager. Ik denk dat, het lijkt mij een soort onlogische stap van hoofdtrainer bij Fortuna en technisch manager naar trainer van FC Dordrecht. Maar ja, wat je nu overal leest, is dat hij wel echt een kandidaat is.
Ja, dat is ook mijn grootste vraagteken. Van waarom zou je bij een eredivisie team met gewoon een prima selectie... Want dat is Fortuna. Kijk, het loopt niet. Maar ze hebben wel een selectie waarmee ze 14e, 15e kunnen eindigen... en gewoon directe degradatie kunnen ontlopen. Relatief makkelijk.
Ja, ik heb me daar wel mijn twijfels over.
Ja, oké. Maar in potentie, zeg maar. Ik vind die keeper is echt verschrikkelijk. Verder, Kozelev. Maar verder, zeg maar, in iedere linie hebben ze wel iets, zeg maar.
Dat is waar. Nee, dat ben ik ook met je eens. Ik bedoel, een Cox bijvoorbeeld is een goede back. Op het middenveld heb je geen verkeerde spelers met zo'n Tekie, met een Mats Seuntjes en een Ben Rienstra. Dat zijn ook geen verkeerde spelers. In de voorhoede heb je Semedo. Dat is ook wel een goede speler. Maar ja, het is nou ook niet als ik voor Fortuna zit te kijken van dat ik denk dat ik ervan overtuigd ben dat zij echt heel veel punten bij elkaar gaan.
Nee, 100% niet. Nee, ik zou ze ook echt niet hoger zetten dan de 14e plek, waarbij plek 15, 16 realistischer vindt. Maar dan nog, volgens mij is Dordrecht is ook niet heel bijzonder.
Nee, die staan onderaan in de
kampioenvisie. Ja, waarom zou je dat willen?
Ja, misschien toch weer een uitdaging als trainer. En omdat het misschien toch wel een rot situatie is bij Fortuna Sittard, omdat je je wel verbonden voelt met Hofland en Albrecht in dit geval.
Ja, ja dat is letterlijk de enige die ik voor mij echt heel erg valide vind. In die zin van, ja, en misschien dat je gewoon in de Randstad wil wonen of zo, dat dan ook nog een extra pre is. Maar
je weet hoe het zit met Dordt, hè? Hoe dichter bij Dordt, hoe rotter het wordt. Maar goed.
Ja, ik wist het niet, maar
je komt toch ook uit de regio. Woerden kom je toch?
Woerden, dat is Utrecht. Dus ja, net wat meer naar boven. Ik moest wel eens in Dordrecht voetballen, toen ik nog knieën had.
Ja, dat is ook een tijdje geleden inmiddels.
Die goede oude tijd.
Nog even over Fortuna. Ben jij in de stem meldt dat Van Bommel een optie is? Nou, die opperde ik gisteren ook. Lijkt me fantastisch samen met Bert van Marwijk. Ja. En Jos Luhukay.
Zijn zoon speelt het toch ook? Van Bommel?
Nee, die speelt bij NVV. Ah. Dat is ook in Limburg. Ja. Dat is een andere club.
Ah, serieus?
Ja, maar en Jos Luhukay, ook wel interessant. Hertha BSC, Stuttgart, St. Pauli in Duitsland. Staat bekend wel als een strenge, harde trainer. Maar
dat is raar.
Is in Limburg.
Ze spelen helemaal niet in de tweede divisie. Hij, nee. hij promoveert toch altijd met zijn teams?
Ja, ja, en dan gaat hij weer weg.
Ja.
Ja, nee, zeker waar. Maar
volgend jaar.
Wat wij hoorden was vooral dat het de focus was op een buitenlandse trainer. Dus ik ben benieuwd.
Jos Luhukay.
Wordt morgen vervolgd. Er is een eredivisieduel verplaatst van AZ. AZM is verplaatst van zaterdag 21 november naar zondag 22 november. En dat is eigenlijk gedaan omdat er natuurlijk weer Europa League is.
Zeker voor Ajax.
Nou, daar is natuurlijk best wel veel om te doen. Voor Ajax zijn toen wedstrijden verzet. Voor PSV werd dat niet gedaan, waar heel veel om te doen was. Van hey, waarom wel voor Ajax destijds en waarom niet voor PSV? Nu is het ook wel weer voor AZ gedaan. Alleen is die spreiding, ja, ik vind dit een logischere verplaatsing dan dat er de vorige keer geëist werd voor PSV.
Dat is toch super logisch is dit?
Ja. Nou ja, dan zijn we het over eens. Ik wilde toch nog even. Ik dacht, misschien ben jij boos straks weer op de KNVB.
Ik vind het leuk om te zeggen, maar daar houdt het ook wel op.
Je vindt het niet echt.
Ja, wat boeit mij het nou of een wedstrijdje verplaatst wordt?
Nee, ja, ik zou me daar ook niet zo heel erg druk om maken.
Dan ga je een dag later naar het stadion. Oh nee, toch niet.
Ja,
ja die zijn dicht.
Er gaat helemaal niemand naar het stadion.
Nee, daarom. Ja. Nou, of wel.
Zo, bruggetje hier, hoor. Er is overleg. De KNVB, de coöperatie Eredivisie en de coöperatie Eerste Divisie zijn samen met onder andere vertegenwoordigers van de Graafschap, Feyenoord, Den Bosch, Heerenveen, Almere City en Utrecht om tafel gegaan met minister Van Ark om te kijken of de voetbalstadions weer open kunnen voor publiek. Dat gaat dan niet om per direct natuurlijk, dat gaat om wat langere termijn. Hoe reëel schat jij de kans?
Ja, er is deze week naar buiten gekomen dat er een vaccin komt.
Ja.
Ik denk dat dat ook iets is wat je in je achterhoofd moet gaan houden, zeg maar. Dus je moet ook weer gaan denken. Nou ja, waarschijnlijk blijf je nog de hele maand soort van in die intelligente lockdown, tussen aanhalingstekens. Dus ik denk dat het een plan is richting januari.
Ja.
Waarbij je weer gaat naar een situatie die je in augustus, september ja. had.
Dus 10% van het stadion.
Ja, en ik denk dat dat een iets heel erg fijns is. Het is gewoon heel erg belangrijk voor de clubs dat er weer iets van inkomsten zijn.
Heel belangrijk, ja.
Want er is een begroting gemaakt in augustus, september op 10%. Ja, daar zal ook vast wel een nieuwe lockdown in hebben gezeten. Maar ook niet meer dan dat.
Ja, nee, precies dat. Ik vraag me dan, wat mij gewoon goed lijkt is als er op dit moment gewoon meerdere scenario's al gaan liggen. Dus oké, er komt een vaccin. Mogen alleen mensen die het vaccin hebben genomen het stadion in. Doen we dan gelijk 100%, doen we 50%, doen we 10%. Mocht dat vaccin uiteindelijk niet in Nederland gebruikt gaan worden, wat gaan we dan doen? Per wanneer? ik denk dat het goed is dat daar nu over wordt gesproken. Ik vind het wel een bijzondere afvaardiging.
Eens.
En dat is eigenlijk vooral omdat Ajax en PSV ontbreken, vind ik. Ook NAC vind ik als grote clubs voor beide divisies. Aan de andere kant is het wel een goede samenvatting, denk ik, van beide competities. Het zou het wel weer leuker maken als er supporters in de stadia
komen. Helemaal eens.
Last minute nog een nieuwtje. Dat is natuurlijk geen nieuws voor de mensen die de podcast luisteren, maar voor ons wel. Joe Gomez heeft inmiddels een knieoperatie ondergaan al. Hij viel natuurlijk uit bij de training van Engeland. En voor Liverpool is dit natuurlijk best wel een dingetje. Want
tering.
Virgil van Dijk is uitgevallen met een knieblessure. Joe Gomez liep die knieblessure dus op bij de Engelse nationale ploeg. En het zou wel eens einde seizoen kunnen zijn, melden diverse Engelse media.
Tering, dat is dan ook gewoon weer een kruisband. Misschien een meniscus, maar einde seizoen is 8 maanden, dat is kruisband.
Dan heb je maar één iemand die hier misschien blij mee is, en dat is Sepp van den Berg.
Ja, die, letterlijk.
Je hebt Joël Matip, die nu alles moet gaan spelen.
Matip,
naar in het
Williams.
Schema van Liverpool.
Dus die jonge gozer.
Ja, en Williams heb je en Fabinho.
Fabinho. En dan inderdaad letterlijk Sepp van den Berg. Ik las inderdaad al dat ze geïnformeerd hadden bij Jan Maat. Die heeft geen club.
Wacht even.
Daryl.
Waar heb je dit gelezen? Daryl Jan Maat voor Liverpool?
Ja. Ja, het was niet per se een hele betrouwbare bron. Dus daarom slikte ik hem ook in. Maar Ja.
Nee, ja. Nou ja, maar dit gaat sowieso om een centrale verdediger.
Ja, Jan Maat zou dan voor Trent Arnold, want die is ook die schijnt ook weer een tijdje uitgeschakeld te zijn. Het geluk, tussen aanhalingstekens, is dat er heel veel transfervrije spelers zijn. Omdat niemand durft te investeren. En ook nogal wat spelers met een soort van gerenommeerde carrière. Alleen de vraag is van, ja, hoe snel kunnen die op het niveau van Liverpool komen?
Ja, dat lijkt me wel een belangrijke vraag. Ik bedoel, een Matip. Nou ja, daar hebben we niet per se vraagtekens bij voor de absolute top. Maar is iemand die naast Virgil van Dijk een prima centrale verdediger is, maar niet samen met Joe Gomez bijvoorbeeld een mindere, al minder centraal verdedigingsduo is.
Ja.
Nu heb je alleen Matip en daarnaast komt dan, nou, hoe dan ook, een jeugdspeler te staan op korte termijn. Leighton Williams.
Ja, Matip is een voetballer die beter wordt, die een complementaire verdediger is. Hij vult iemand aan. Hij is niet degene die bepaalt hoe goed het duo is. Dus ja, wordt pittig.
Dat wordt zeker pittig. Ik ben benieuwd of er een centrale verdediger bij komt op korte termijn. Hadden ze bijvoorbeeld toch een Thiago Silva, wat Chelsea dan stiekem toch wel heel goed heeft gedaan, hadden ze erbij kunnen hebben. Maar goed, we zijn over de tijd heen. We blijven praten.
Omdat het zo gezellig is ook.
Het is wel heel erg gezellig. Er is vandaag een nieuwe Paul en Van Velsum online gekomen.
Oeh.
Over de keukenkampioen-divisie.
Ik heb
onder andere
geluisterd.
Over FC Dordrecht. Was die leuk?
Ja.
Dat is mooi. En ik heb vanochtend meegeluisterd met de Pantelitsch-podcast. Dat ging onder andere over Per Schuurs. Verdient hij nog een kans? Maar ook, en dat vond ik wel interessant, er is best wel veel te doen geweest om die waterkanonnen. Vorig jaar bij de wedstrijden in de Champions League van Ajax, waarbij ook mensen gewond zijn geraakt. Gaat vooral over waarom worden die dingen überhaupt ingezet. Christian Visser is natuurlijk strafrechtadvocaat. Er loopt nu een zaak en daar heeft hij best wel interessante dingen over te vertellen. Dus vind je dat ook interessant? Luister dan vooral de Pantelitsch podcast. En dan wil ik allereerst jou bedanken.
Dankjewel.
Jij ook bedankt. En dan wil ik de luisteraars bedanken voor het luisteren. En dan zien we jullie graag morgen weer.